gemeente van Christus. Voor de tweede maal op deze Paasdag mogen we een dienst houden waarin we u en jou hier thuis of op een andere plaats mogen begroeten. We heten iedereen hartelijk welkom. Voorganger in deze dienst is dominee Theo uit Sliedrecht. We wijzen u nog op de dienst van morgen, tweede Paasdag, om 10:00, met als voorganger dominee Tekelenburg uit Monster. Dan zal er ook worden stilgestaan bij het afscheid nemen van een paar kinderen van de zondagsschool. In deze dienst zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer en de tweede collecte is voor de slachtoffers van de aardbeving in Myanmar. Terwijl de zendingsbus aan de uitgang zijn bestemd voor het werk van dominee Vogelaar en zijn gezin in Indonesië. Voor alles wat nog komen gaat geldt zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 68 vers 16. Gij koninkrijken, zing Gods lof, heft psalmen op naar het hemelhof, vanouds zijn troon en woning, waar hij, bekleed met eer en macht, zijn sterke stem verheft met kracht en heerst als Sions koning. En wat er verder volgt in deze psalm, met eren en prijzen van zijn geduchte naam, want hij doet zijn sterkte boven lucht en boven wolken wonen, de hemel, de troon en woning van Jezus, waarheen hij na zijn opstanding is teruggekeerd. Alle reden om God daarvoor te loven en te prijzen. En dat doen we met het zingen van de woorden van Psalm vers 16 van Psalm 68. En we wensen elkaar een gezegende dienst tot eer van God.
onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, van hem die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 108, het tweede vers. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan alom de volkeren doen verstaan, want uw goede tierenheid is tot de hemelen uitgebreid. Het tweede vers van Psalm 108. Het eerste vers straks na de belijdenis van het geloof. Psalm 50. Der Gode God verheft zijn stem met macht en roept deze aarde. God vol van glans, hij komt en zal niet zwijgen. Het eerste vers van Psalm 50 straks na de belijdenis van het geloof. Ook vanavond weten we ons verbonden met de kerk van alle tijden en alle plaatsen en zo doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden, in de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen bidden. Heere in de hemel, grote en almachtige God, zo vindt u ons op de avond van deze eerste paasdag samengekomen hier in dit huis van gebed, dit huis waar uw woord al zoveel jaren opengaat, waar het evangelie klinkt, waar gebeden worden opgezonden, waar in het bijzonder op de eerste dag van de week de gemeente samengeroepen wordt om te komen rond dat heerlijk evangeliewoord. Deze dag van de Here, deze dag dat de Here opstond uit de dood, deze dag dat u definitief overwinnaar bleek, over de machten van zonde, duivel, dood en hel. Die machten die ons van nature zo in de greep hebben. Die donkere zondemacht, waar we van huis uit zo in gevangenis zitten. Maar op paasmorgen heeft het geklonken, hij is hier niet. De Heere is waarlijk opgestaan. En die machtige belijdenis klinkt nou al zoveel jaren over het rond der aarde, onze Heere is opgestaan. O Heere, als we u daarvoor willen danken, eren, loven en prijzen, ja, al onze woorden schieten tekort, we stamelen maar wat. En toch willen we daar, om dat evangelie heen, samenkomen. Omdat dat nu de zaligheid is, de redding, de verlossing voor een zondig mensenkind, als wij zijn. En daarom danken we u dat we vanavond in de rust van deze avond zo bijeen mogen zijn om te schuilen in de schaduw van uw woorden. En Heere, daar zien we ook naar uit. Als we zo meteen een gedeelte uit de Bijbel gaan lezen, wilt u dan met uw Heilige Geest zo in ons midden komen? O, wilt u ons als het ware de schrift intrekken? Dat we uw woord op de voet mogen volgen en dat we uit dat woord voedsel mogen ontvangen. Want een mens kan niet leven van brood alleen, maar van de woorden die uit uw mond komen, daardoor worden we opgebouwd in het allerheiligst geloof. En daarom kom, Heilige Geest, kom Geest van de opgestane Christus en vul dit huis met uw heerlijkheid. Vul dit huis met uw eigen woorden en En kom zo en werk onder ons, bekerend, vernieuwend. O, doe opnieuw geboren worden. Heer, u weet hoe we erbij zitten. Misschien is dat paasevangelie wel veel te hoog gegrepen. Onze ziel haalt de toonhoogte van Pasen nauwelijks. Omdat we misschien wel zo in het donker verkeren. Door de zorgen en de lasten van het leven. Of misschien wel zo in het donker ronddolen vanwege al ons ongeloof. Onze aarzeling, ons harde hart. Misschien is het van binnen zo dor en dood. O Heere, u weet het. U die ons kent en doorgrondt. U die ons geschapen hebt. U weet hoe we naar de kerk zijn toegekomen. Misschien wel met een verlangend hart. Zagen we uit naar de ontmoeting met de gemeente, de ontmoeting met u. En zitten we vanavond in de kerk gretig om uw woorden te horen. En o Heere, hoe we hier ook zitten, Heilige Geest, maak van dit huis een werkplaats, een bedrijf waar uw geest met ons aan de gang gaat. Zodat als we over een uur de kerk verlaten, dat het is als veranderde mensen, namelijk aangeraakt door u. En die zegen bidden we voor ons hier samengekomen. Bidden we voor degene die thuis op afstand meekijken of luisteren, die vanwege ziekte of ouderdom of oppassen niet naar de kerk kunnen komen. Heren, we bidden voor alle plaatsen waar uw woord open gaat, hier in de regio, in ons land, in ons volk, wereldwijd. O Heren, wilt u overal uw koninkrijk uitbreiden en het rijk van de Satan afbreken, op het zendingsveld, het evangelisatiewerk. Missionaire projecten, pioniersplekken, soms ook best wel moeilijk werk. Soms ook wel eens eenzaam, zendeling, evangelist zijn. Doe hen in de vrucht geloven. In het bijzonder bidden we voor hen die vanuit deze gemeente ondersteund worden. Voor de familie Matze in Namibië. Heren, we danken u dat ze verlenging kregen voor de komende 2 jaar. We danken voor de regenbuien waar het land overvloedig door bevochtigd is. We bidden u of ze op tijd een paspoort voor de baby mogen krijgen, zodat ze in mei naar Nederland kunnen reizen. We bidden voor het werk van de familie Vogelaar in Indonesië. Voor alle bijeenkomsten die de achterliggende week mochten zijn en waarin Laurens Jan ook mocht voorgaan. Maar dat het niet alleen om allerlei bijeenkomsten en activiteiten draait, maar dat het hart van het evangelie, van kruis en opstanding, mag werken en de gemeente mag opbouwen. O Heere, zegen al het zendingswerk, het evangelisatiewerk. En wilt u overal op aarde, op deze paasdag, zondaren trekken uit de duisternis en ze brengen tot het licht van het evangelie. Want deze wereld heeft u zo hard nodig. Deze wereld gaat ten onder, juist door die vreselijke doodsmacht, waarin we onszelf gestort hebben. Toen we in opstand kwamen tegen u. En dat is misschien nog wel het allerergste. Als het gaat om die zondemacht en die doodsmacht, kunnen we niet naar anderen wijzen. Maar we hebben hem over onszelf afgeroepen. Tot daar klonk. Hij is hier niet. Maar hij is opgestaan. Eén bleek. Niet onder de macht van de dood te bezwijken, maar hij heeft de grendels van het rijk van de dood stuk gebroken en overwonnen. O Heere, zo klampen we ons aan u vast. Zoals de vrouwen op de paasmorgen naar u toe snelden en u bij de voeten grepen. O Heere, zo klampen wij ons vanavond aan u vast. O, laat ons niet gaan en we laten u niet gaan, tenzij dat u ons zegent. Verras ons, Heere. Door uw evangeliewoord, neem ons mee, zet onze harten open, ons verstand verlicht het, help mij bij het preken. Wilt u mijn mond aanraken met een gloeiende kool van het altaar, opdat het ook vanavond mag zijn, bediening van de verzoening. En schenk ons zo een heel rijk, gezegend uur, waarin de heerlijke naam van Jezus, met zijn wondere macht, het centrum mag zijn, uit genade. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen. Ik heb vanavond 2 schriftlezingen. Allereerst Ezechiël 37. daarna nog een enkel vers uit Matteüs 27. Ezechiël 37, 1 tot 14. Daarna Matteüs 27, 51 tot 56. Allereerst Ezechiël 37. Dat is dat visioen van het dal van de dorre doodsbeenderen. En daar beschrijft de profeet Ezechiël: de hand van de Heere was op mij. En de Heere bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer midden in een vallei. En die lag vol beenderen. Hij deed me er aan alle kanten omheen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei. En zie, ze waren zeer dor. En hij zei tot mij: mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei: Heere, Heere, u weet het. En toen zei hij tegen mij: profeteer tegen deze beenderen en zeg tot hen: door het beenderen hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, Heere, tegen deze beenderen: zie, ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken en geest in u geven, zodat u tot leven komt. En dan zult u weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik zoals mij geboden was. En er ontstond een geluid zodra ik profeteerde, en zie, een gedruis, en de beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been. En ik zag, en zie, er kwamen pezen op, er kwam vlees op en hij trok er een huid overheen, maar er was geen geest in hen. Hij zei tegen mij: profeteer tegen de geest, profeteer, mensenkind, zeg tegen de geest: zo zegt de Heere, Heere, geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat ze tot leven komen. Ik profeteerde zoals hij mij geboden had. En toen kwam de geest in hen. En zij kwamen tot leven en ze gingen op hun voeten staan. Een zeer, zeer groot leger. En toen zei hij tegen mij: mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen: onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan. We zijn afgesneden. Profeteer daarom en zeg tot hen: zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk. Ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven open en als ik u uit uw graven doe oprijzen, mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven. U zult tot leven komen en ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. En dan Matteüs 27, het gedeelte waar we vanavond bij willen stilstaan, is ook genomen uit Matteüs 27, we lezen vers 51 tot 56. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden, en de aarde beefde en de rotsen scheurden. Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En na zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. En toen de hoofdman over 100 en zij die met hem Jezus bewaakten de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden ze erg bevreesd. En ze zeiden: werkelijk, dit was Gods Zoon. En er waren daar veel vrouwen die uit de verte toekeken. Zij waren Jezus gevolgd van Galilea om hem te dienen. Onder hen was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Jozes en de moeder van de zonen van Zebedeus. Tot zover de schriftlezing. De kerntekst vinden we in vers 52 en 53 over de opwekking van de heiligen. Daar wil ik vanavond over preken. Vers 52 en 53. Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren werden opgewekt. En na zijn opwekking gingen ze uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. Boven de preek heb ik geschreven een wonderbaarlijk detail. Een wonderbaarlijk detail. Eerst gaan we nog zingen. Lied 171. Naar de preek Psalm 115, het negende vers. In het stille graf zingt niemands Heer een lof. Een zieloos lijf, gedompeld in het stof, kan God geen glorie geven. Maar onze tong zingt tot in eeuwigheid. Des Heeren lof, zijn roem en majesteit, looft God, de bron van het leven. Vers 9 van Psalm 115, straks als het antwoord op de preek. De preek gaat dus over Matthäus 27, vers 52 en 53. Ook werden de graven geopend en veel lichamen van hen die ontslapen waren werden opgewekt. En na zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. Een wonderbaarlijk detail. Ja, gemeente, het is al tientallen jaren een van de best gelezen kinderboeken. Vele jaren altijd een van de meest gelezen, populaire en geliefde kinderboeken. Het boek Kruistocht in Spijkerbroek. Misschien dat sommigen het ook wel kennen. Over een 16-jarige jongen, de 16-jarige Dolf uit Amstelveen, die zichzelf op een dag opgeeft als proefkonijn in een of andere materietransmitter, om teruggeflitst te worden naar een tijd die hij zelf graag eens zou willen meemaken. En dan vraagt hij om de middeleeuwen. Hij zou graag zo'n toernooi willen zien. Maar door een fout komt hij dan terecht in een kruistocht. Een kinderkruistocht zelfs. In het jaar 1212. Een kruistocht die net uit Keulen is vertrokken op weg naar het Heilige Land. Hij flitst daar vanaf de huidige tijd. Eeuwen komt hij zo in die kruistocht uit 1212. En opeens staat hij in een heel andere wereld. Daar loopt hij met zijn spijkerbroek in een compleet andere tijd. Nou, en dan gaat hij zich daar, ook met allerlei andere gezagsverhoudingen enzovoorts, gaat hij zich daar voor die kruistocht toch wat proberen in te zetten. Al gauw begeeft hij zich in de achterhoede om degene die uitdreigen te vallen te helpen. En hij staat met een vrijmoedigheid op tegenover de leiders die in die tijd helemaal ongewoon is. En nou ja, dan beleeft hij van allerlei avonturen. Kruistocht in Spijkerbroek, hij wordt in een hele andere eeuw geflitst. En een van de redenen waarom dat boek zo populair zou zijn, zoveel jaren het goed heeft gedaan, is, zo zegt men, dat is om vanwege het succes van tijdreizen. Dat je opeens in een compleet andere tijd kunt terechtkomen. Dat je opeens in een heel ander jaartal zo'n tijdreiscapsule, zo'n machine, dat prikkelt onze gedachten. Dat heeft iets. Waar zou je heen willen? Als je eventjes in de tijd zou mogen reizen. En hoe zou het zijn? Toen en daar. Ik zou best wel eens even daar willen kijken. Of toen, daar. Gewoon er even bij willen zijn. Even rond hebben kunnen lopen in die tijd. Dat klinkt heel aantrekkelijk, hè? Klinkt heel aantrekkelijk. Want iedereen weet, als je er even langer over nadenkt. Ja, wat een schok geeft dat ook. Wat een verschil, wat een overgang, wat een contrast. Dat je echt vanaf hier opeens in echt een compleet andere wereld terecht zou komen. Dat overrompelt je, daar kan je haast niet aan wennen. Zo even terug of verder. Nu, waarom begin ik zo? Ik las bij de voorbereiding, sommigen hebben bij onze tekst van vanavond dit soort gedachten. Het beeld dat wordt opgeroepen is dat er opeens heiligen van heel lang geleden opstaan uit de dood en weer rondwandelen in Jeruzalem en door de straten en stegen en over de pleinen van de stad zijn. Dus heiligen die gestorven zijn en die opeens weer rondlopen in Jeruzalem. Nou ja, noem eens wat heiligen uit de Bijbel. Gaat het dan om mensen uit de tijd van de aartsvaders? Een Abraham, een Isaac, een Sara? Of moet je denken aan een profeet die eens geleefd heeft? Een Jesaja of een Jeremia? Micha? Of een van de godvrezende koningen misschien? Jozefat, Hiskia, David? Nou ja, neem eens zo iemand. David leefde 1000 jaar hiervoor. Is David hier opgewekt? levend geworden en loopt David dan weer door de straten van de stad Jeruzalem? Kan dat? En hoe is dat dan voor David geweest? Herkent hij de stad Jeruzalem nog? Wat is er in al die eeuwen wel niet veranderd? Moet hij gaan navragen, zeg in welk jaar leven we? Kon hij met elkaar praten? Kon hij de taal verstaan? Konden ze aansluiting vinden bij de maatschappij zoals die een zoveel eeuwen later ontstaan is? Heiligen die uit de graven komen en in de straten van Jeruzalem wandelen en allerlei mensen opzoeken. Gemeente, u voelt wel aan, het tekstgedeelte van vanavond zit echt vol raadsels. Kijk, dat kun je ten diepste zeggen van het hele evangelie, dat het een geheimenis is. Dat je het ziet, maar het ergens niet doorgrondt. En misschien heb je dat afgelopen weekend ook wel echt ervaren, hè? Dat je vrijdag bij de kruisheuvel staat en dat je dan ziet hoe de heiland aan het kruishout wordt genageld en dat de spijkers door zijn handen gaan en dat je ergens je gezicht zou willen afwenden. Waarom moet hij zo lijden? En dat het evangelie er toch heen trekt omdat je daar hoort, hij voor mij, hij de vloek, zodat ik de zegen kan ontvangen. Hij de toren van de Vader, zodat ik de vrijspraak kan ontvangen. Hij mijn ongerechtigheden. Dat je het ziet en aanschouwt, maar ergens je hart kan er nauwelijks bij. En de paasmorgen, iemand die uit de dood is opgestaan, dat allermachtigste wonder dat toch waar werd. Jezus overwon zonde, duivel, dood en hel. En ja, dat is een geheimenis. Dat heeft iets van een mysterie wat je eigenlijk alleen maar in het geloof kan aanvaarden en aanbidden. Waar je gelovig zo je hart op kan neerleggen. Dus ja, het hele evangelie heeft iets van een geheimenis, maar sommige bijbelteksten hebben ook iets mysterieus, iets geheimzinnigs. We spreken dan ook wel over, dat zijn duistere schriftplaatsen. Duister in de zin van, ze hebben iets ondoorgrondelijks. Ze houden iets in zich verborgen. En Matteüs 27 vers 52 en 53, wat we vanavond voor ons open hebben, behoort zonder twijfel tot een van de meest mysterieuze teksten uit de Heilige Schrift. U mag best weten, ik werd bij de voorbereiding van dit gedeelte door verschillende heel gezaghebbende uitleggers gewaarschuwd, hier moet je niet te ver willen graven. Dit moeten we niet te nauwkeurig willen onderzoeken. Hier moet ons verstand ook op een bepaald moment eerbiedig stilhouden. En ik noem dat voorbehoud ook maar gewoon even in alle eerlijkheid vanavond. Alleen Matteüs noemt het. De andere evangelisten zwijgen er in alle tonen over. En Matteüs noemt het maar dan wel net zo beknopt dat je ook nauwelijks er grip op kunt krijgen. Terwijl als het echt gebeurd is en je probeert je daar een klein beetje een voorstelling van te maken vanavond, ja, dan moet dat toch heel veel indruk hebben gemaakt toen in de straten van Jeruzalem. En toen moet het toch hebben gegonsd. En daarom, ja, we moeten wel terughoudend zijn. En tegelijkertijd, de evangelist meldt het wel. Het wordt dan toch maar even genoemd, die twee versen, zo in hoofdstuk 27. En daarom dacht ik, op deze eerste paasdagavond, zullen we deze tekst toch eens wat gaan uitdiepen met elkaar. Nou, laten we een poging gaan doen. Het eerste dat opvalt, is de plaats waar dit geschreven staat. Want misschien dat je bij de schriftlezing al even dacht, hé, is dit niet de stof voor Goede Vrijdag? Matteüs 27. En Matteüs 27, dat gaat immers over Jezus die sterft aan het kruis. En ja, met Pasen zit je helemaal in hoofdstuk 28. 27, dat is het kruis, het sterven, het begraven. En 28, dat is de opstanding. Dat is de engel die uit de hemel komt en die de aarde aanrekt en die de steen wegwentelt. En Jezus die opstaat uit de slaap van de dood. En dat is hoofdstuk 28, maar dit, hoofdstuk 27, er staat wel in vers 53, na zijn opwekking gingen zij uit de graven, maar waarom heeft Matteüs dat dan tijdens de kruisiging beschreven. Had hij dit niet veel beter ergens in hoofdstuk 28 kunnen voegen? Maar nee, het staat er echt, hoofdstuk 27, de opwekkingen, en die spreken al over na Jezus' opwekking. Vreemd. Hoewel, die twee hebben ook wel alles met elkaar te maken, hoofdstuk 27 en 28. Goede Vrijdag en Paasmorgen, want we lezen in beide gedeelten, er was een grote aardbeving. In vers 51, die aardbeving, de aarde beefde, de rotsen scheurden. In hoofdstuk 28 vers 2, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere die uit de hemel neerdaalde, ging erheen. En we lezen in ons tekstgedeelte over bewakers die beven van schrik in vers 54. En in hoofdstuk 28 lezen we over bewakers in vers 4 die beefden van angst voor hem en werden als doden. En we lezen over de belijdenis, hij is opgestaan. En in hoofdstuk 27 de belijdenis, werkelijk deze was Gods zoon. Over een aardbeving, over graven en rotsen die open scheuren, over lichamen die worden opgewekt. Hoofdstuk 7 en 28 hebben blijkbaar alles met elkaar te maken. En dit wonder wordt dus gevoegd in dat rijtje van drie dingen die op Goede Vrijdag gebeurden. Het voorhangsel scheurde, dat is één. De rotsen scheurden open en de heiligen werden opgewekt. En dat had natuurlijk alles met elkaar te maken. Door die aardbeving scheurde rotsen open en daar kwamen de gestorven heiligen uit tevoorschijn. Sowieso moet dat natuurlijk echt machtig indrukwekkend zijn geweest, hè? Rotsen die open scheuren. Als er toch iets een symbool is van vastheid en stevigheid en stabiliteit, dan is het een Petra, een rots. Een vaste rots van mijn behoud. Wees mij een rots om in te wonen. Een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Een rots, dat is het symbool van vastheid en stevigheid en stabiliteit. En uitgerekend die machtige rotsen scheuren open. Als was het papier dat je zo even open kan scheuren. Wat een, eventjes wordt hier iets zichtbaar van de kosmische kracht van de kruisdood van de Heer Jezus. Het licht werd verduisterd, de zon hield zich in, het gordijn tussen het heilige en het heilige, het scheurde van boven naar beneden open. En toen dat gebeurde, scheurden als het ware de rotsen mee open. En verder nog in die rotsen waar mensen begraven lagen, niet onder de grond, hoewel dat kom je ook tegen, dat de doden onder de grond werden begraven. Maar vaak ook in uitgehakte rotsen, in spelonken, met zo'n opening, zo'n smalle, nauwe opening, waar als je naar binnen ging het toch vaak verrassend ruim was, met allerlei nissen, waar dan de familieleden die gestorven waren allemaal hun plaats kregen. Ze waren begraven in de rotsen en met dat die rotsen open scheuren, liggen ze zo open voor de zon en de buitenlucht. De gestorvenen, de overledenen, en staat er, die werden opgewekt. Die werden levend. Veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. Het is niet voor niets dat heel veel uitleggers hierbij moeten denken aan Ezechiël 37. Over Ezechiël die dat dal van dorre doodsbeenderen ziet en de Heere die zegt, profeteer tegen hen. En Ezechiël gaat doen wat God zegt en hij gaat roepen, preken, profeteren tegen een dal vol dorre doodsbeenderen. En met dat hij dat doet, ziet hij opeens al die beenderen in beweging komen. En het worden weer lichamen met pezen en een huiden, maar nog geen geest in hen. En hij moet opnieuw profeteren. En dan blaast God er geest en adem in. En ze staan weer op hun voeten. En het wordt een groot, groot leger. Ze worden bij elkaar gevoegd. En ze worden weer levend. Veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, worden opgewekt. Wanneer? Ja, nu moeten we even nauwkeurig lezen. Want er zitten een bepaald, eigenlijk verschillende fases in. We lezen in vers 52 dat in vers 51 allereerst dat de aarde beeft en die rotsen scheuren. Nou, dat gebeurt als de Heer Jezus sterft, Goede Vrijdag. Dat die rotsen dus open gaan, de graven geopend worden. Maar dan wordt het een beetje onduidelijk. De graven worden geopend. Veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. Maar, zegt vers 53, na zijn opwekking gingen ze uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. Eén ding is zeker, de graven zijn geopend op Goede Vrijdag. En dat andere is ook zeker, pas op de paasmorgen nadat Jezus is opgestaan, zijn zij door de straten van Jeruzalem gaan wandelen en verschenen aan velen in de heilige stad. Maar daartussenin wordt het wat onduidelijk. Daartussenin wordt het ook wel verschillend uitgelegd. Sommigen zeggen, ze zijn met het moment dat Jezus sterft opgewekt uit de doden, maar ze zijn nog in hun graven blijven liggen, tot zondagmorgen. En toen, na zijn opwekking, nadat Jezus is opgestaan, zijn zij de stad ingegaan, de graven uit. Of, en dat is de andere uitleg, die zegt, nee, die graven werden geopend, maar zij zijn daar toen nog wel in blijven liggen, ze waren nog niet levend geworden. De graven werden geopend op Goede Vrijdag, maar pas op de paasmorgen nadat Jezus is opgewekt, zijn zij opgewekt uit de doden en de heilige stad binnengegaan en aan velen verscheen. Dus dan zijn ze zelf ook pas opgewekt na Jezus' opwekking. Onder andere Calvijn kiest voor die laatste uitleg en die volgen we vanavond in eerste instantie even. Want je zou kunnen zeggen, maakt dat uit? Wanneer ze dan precies, hè, wordt het nou niet heel erg nauwkeurig en puzzel en zo? Ja, toch wel. Want van de Heere Jezus belijden wij dat Hij de eersteling geworden is van hen die ontslapen zijn. 1 Korinthe 15, ik begreep, u hebt er vanmorgen uit mogen horen. Paulus jubelt het daar op een gegeven moment uit. Maar nu, Christus is opgewekt. En hij is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. In Colossense 1 neemt hij dat nog wat uitgebreider. Hij zegt, Jezus is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Hij is het hoofd van het lichaam, van de gemeente. Hij die de eerstgeborene is van de doden, opdat hij in alles de eerste zou zijn. En we beginnen de kerkdiensten vaak mee, hè. Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Als Jezus de eerstgeborene is, ja, dan moeten de andere heiligen wel pas na Jezus' opstanding opgewekt zijn. Nogmaals, laten we daar even van uitgaan. De heiligen, de graven zijn op Goede Vrijdag geopend, maar pas op de paasmorgen nadat Jezus is opgestaan, werden de heiligen levend. Calvijn zegt, Christus ging de dood niet binnen als een gevangene, maar als een bevrijder van gegijzelden. En toen, ja, kwamen ze in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. Op de paasmorgen hebben de heiligen die opgewekt werden zich gevoegd onder de mensen in Jeruzalem en hebben verschillende mensen bezocht. Aan wie moeten we denken? Ja, daar wordt in de kerkgeschiedenis best verschillend over gedacht. In de uitleggeschiedenis, in de eerste eeuwen dacht men, bijvoorbeeld Augustinus zegt dat, en ook andere kerkvaders, we moeten waarschijnlijk denken aan de geloofshelden uit Hebreeën 11. De oud-testamentische geloofshelden. Dus ja, noem bijvoorbeeld een Abel, een Noach, een Abraham, een Sarah, Jozef, misschien Mozes, Rachab, Gideon, Simson, Jefta, David, Samuel, de gestorven heiligen uit het Oude Testament, de geloofshelden die bijvoorbeeld in Hebreeën 11 genoemd worden, zij zijn hier uit hun graven opgestaan en aan de heiligen verschenen. Ja, waren zij het? Praktisch gezien, lagen zij überhaupt begraven rond Jeruzalem? Of lagen zij op hele andere plaatsen in de wereld? Sommigen wel, dat weten we. We komen soms ontroerende voorbeelden tegen van mensen die gestorven zijn, maar die echt vragen, neem mijn lichaam mee naar het beloofde land, want daar wil ik begraven worden. Maar geldt dat voor al die heiligen uit Hebreeën 11? En hoe moet dat voor hen geweest zijn? Stel je voor, Abel of Noach, dat hij opeens opstond uit de dood en op de paasmorgen door de straten van Jeruzalem wandelt. En toen op bezoek bij allerlei mensen. En toen hebben ze zich toen gevoegd in het leven van toen. Gewoon in dat dagelijkse bestaan hebben ze een woning betrokken. Weer gegeten en gedronken. En hoe lang hebben ze dan weer geleefd? Zijn ze op een dag ook weer gestorven en opnieuw begraven? Gemeente, nogmaals, het zou kunnen. Veel uitleggers leggen dat wel zo uit. Andere uitleggers, en ik volg vanavond toch meer hun lijn, zeggen nee, je moet niet denken aan gestorven gelovigen van eeuwen geleden. Niet aan hen die bijvoorbeeld Abel, Kain en Jozef en Mozes en zo. We moeten eerder denken aan gelovige tijdgenoten van de Heere Jezus die inmiddels toch gestorven waren. Dus mensen die rond de Heere Jezus hebben opgetrokken, die van de Heere Jezus hebben gehoord, maar die tijdens het leven van Jezus gestorven zijn, en die dus de wonderen macht van kruis en opstanding zo niet meer hebben mee. Dus meer recente gestorvenen. En daar is wel wat voor te zeggen, want ze worden hier genoemd heiligen. En de term heilige is niet echt een term die gebruikt wordt voor de oud-testamentische gelovigen. Voor de oude, ja, in het Oude Testament zijn er wel mensen heilig, maar dat is dan meer een afgezonderde groep. Bijvoorbeeld de priesters werden genoemd heiligen. Afgezonderd om de dienst aan God te verrichten, maar als het gaat over een Abraham of een Noach, een David, een Jesaja, dan wordt er veel meer gesproken over de ouden. Of de vaderen, of de profeten. De term heilige komt eigenlijk pas in het Nieuwe Testament om de hoek, als het gaat om de gelovigen, de Heere Jezus Christus, belijdende volgelingen van Hem. Als het bijvoorbeeld over Paulus gaat, als een vervolger van de Heere Jezus, dan antwoordt Ananias en hij zegt, hij heeft veel kwaad bij de heiligen in Jeruzalem gedaan. En dan gaat het dus echt over de volgelingen van de Heere Jezus. Of in Handelingen 26, ik heb vele van de heiligen in de gevangenis opgesloten. En dan gaat het dus over volgelingen van de Heere Jezus. En in de brieven worden ze zo ook genoemd, geroepen heiligen. Zo schrijft Paulus, genade zij u en vrede. Dus dan moet je niet denken aan gelovigen die al duizenden jaren geleden gestorven zijn, maar meer aan recente gestorvenen. Sowieso wordt koning David al een beetje ingewikkeld. Want, dat is zomaar even een zijstraatje, maar in het kader van onze tekst wel interessant. Op de Pinksterdag houdt Petrus een toespraak. En dan zegt hij op een gegeven moment, mannen, broeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij en gestorven en begraven is en zijn graf is tot op de dag van vandaag bij ons. Nou ja, redenen om meer te denken aan hen die de Messias van Israël verwachten, maar die toch voor de kruisdood van de Heer Jezus rond Jeruzalem gestorven waren. Dus denk aan iemand als de oude Simeon. Weet u wel, die rechtvaardig en vroom was en die de vertroosting van Israël verwachtte en de Heilige Geest was op hem. Iemand als de oude Anna, Johannes de Doper die onthoofd is. Of zijn ouders, Elisabeth en Zacharias. En zo zullen er veel meer geweest zijn die dicht bij de Heere Jezus leefden, maar die in hoge ouderdom in die tijd gestorven zijn, die in de Heere Jezus hun zaligmaker hebben gevonden en dat zij nu worden opgewekt. Maar ja, zeg je misschien, het blijft bij mij toch wel wat vraagteken. vragen, want dan nog steeds, hoe ging dat dan verder? Oké, dan heb je niet een cultuurschok van iemand die na 1000 jaar opeens weer in Jeruzalem wordt opgewekt, maar nou ja, met een Simeon misschien dat hij 30 jaar geleden gestorven is. Dan nog, moet hij dan weer terug in dit leven? Moet hij weer gaan werken? Stel je voor, dat moet toch iets onvoorstelbaars zijn geweest op de paasmorgen, dat er opeens op de deur wordt gebonst en je doet de deur open en de oude Simeon staat voor de deur. Wat? Die is al jaren geleden gestorven en is Simeon daarna dan toch opnieuw weer? Hoe lang heeft hij nog geleefd? Blijven toch wel lastige vragen hoor. Al staat er in ons gedeelte niet dat zij daarna nog een hele tijd hebben geleefd en alsnog zijn gestorven. Er staat, zij kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. Dat woordje kan ons misschien wat helpen. Het zijn verschijningen. Er staat niet, ze zijn op straat allerlei mensen tegengekomen. Ze hebben mensen een bezoek gebracht. Ze hebben mensen ontmoet. En ze wandelden over de markten en de pleinen. Er staat, nee, zij verschenen. In het Grieks epifanie. Een verschijning. Iets dat even zichtbaar wordt. En daarna weer verdwijnt. Zoals de Heer Jezus zelf. Op de paasmorgen en ook daarna, die eerste tijd, vele verschijningen van de Heere Jezus Christus. En dan gaat het dus over een verschijning in verheerlijkte vorm. En daarom, en als we hem zo lezen, wordt het ons denk ik wat meer helder, is het hier heel anders dan bijvoorbeeld de andere opwekkingen in de Bijbel. Want daar komen we er natuurlijk veel van tegen. Hè? Lazarus, die uit het graf wordt opgewekt. Het dochtertje van Jairus, de jongeling in Naïn of in het Oude Testament, die zoon van die Sunamitische, van de weduwe te Zarfat, of die man die in dat graf van Elisa geworpen werd en weer tot leven kwam. Je zou kunnen zeggen dat waren ook dode opwekkingen, maar het verschil met dit en met de Heere Jezus is, zij werden opgewekt, Lazarus, het dochtertje van Jairus, zij werden opgewekt aan deze kant van het graf. Lazarus werd opgewekt eigenlijk in dit oude leven. En toen begon voor Lazarus toch opnieuw de tijd weer te lopen. En kwam voor Lazarus opnieuw de dag dat hij sterven ging. Hij werd opgewekt in dit oude bestaan. En opnieuw zou voor Lazarus de dood volgen. Christus is niet opgewekt aan deze kant van het graf. Christus is opgewekt aan de andere zijde van het graf. In een onvergankelijk, verheerlijkt lichaam. En dat maakt de opwekking van de Heere Jezus totaal anders dan alle anderen. En zo is Christus dus de eersteling. Tuurlijk, Lazarus was ook al opgewekt. Maar die was opgewekt in het oude leven. Waarop uiteindelijk de dood opnieuw zou volgen. Maar Christus is opgewekt in dat nieuwe, onvergankelijke leven. En van deze mensen, deze heiligen staat, zij verschenen. Zoals de Heer Jezus verscheen aan Maria en de Emmausgangers en Petrus en aan de 500. Zo moeten we deze opwekkingen zien. Zij verscheen. Ze zijn niet opgewekt om hier op aarde weer een leven te leiden en een huis te betrekken en werk te zoeken en uiteindelijk weer te sterven. Deze opwekkingen, dat zijn opwekkingen in dat nieuwe, onvergankelijke leven. En zo zijn deze heiligen opgewekt. Dat betekent dus ook, als we die lijn even doortrekken, dat er in de hemelse heerlijkheid dus al meer mensen lichamelijk met ziel en lichaam zijn dan we vaak denken. Want we denken vaak, als het daarover gaat, hè, Henoch, dat was zo'n uitzondering, hij wandelde met God en was niet meer. Elia, die met een onweer naar de hemel voer, met lichaam en ziel al in de hemel is. Maar hier worden ook de heiligen genoemd. Zouden zij net als Henoch en Elia nu met een verheerlijkt lichaam de Heere al mogen groot maken voor de u weet het, hè, als wij sterven gaan, dan scheidt onze ziel zich van het lichaam. Onze lichaam wordt in de aarde gelegd. Als wij sterven en onze ziel komt al voor Gods troon. En op de jongste dag zullen ziel en lichaam weer verenigd worden in een onvergankelijk leven. En dan zal de eeuwige heerlijkheid, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aanvangen. Maar voor deze heiligen is dus iets hetzelfde te zeggen als Elia en Henoch. Zij zijn verschenen aan mensen en daarna zijn die verschijningen ook op een dag weer gewoon opgehouden en zijn zij in de hemelse heerlijkheid opgenomen. Heiligen. Gemeente, dat heeft ook wel even iets aangrijpends, hè? En dat is dan ook een toepassing vanavond. Ze worden genoemd heiligen. Voor hen gaat de deur naar de hemel open. Zij die geheiligd zijn door het bloed van het lam. Met hem begraven, met hem Het is natuurlijk wel ernstige stof. Bij het sterven valt de eeuwige beslissing. Eeuwig wel of eeuwig wee. Hemel of hel. Zijn we geheiligd achter het bloed van het lam? Zijn onze ongerechtigheden gelegd op het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt? Want als je ongerechtigheden niet op het lam liggen, o gemeente, dan draag je je ongerechtigheden nog zelf. En je zult met je ongerechtigheden eeuwig omkomen. Terwijl Christus u deze dagen verkondigd is, op Goede Vrijdag en op de Paasmorgen, ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven, vanaf het kruis, zegt hij, zullen we ruilen. Maar geeft u alles van u, uw zonde, uw schuld, alles wat u in de weg zit om de Heere te dienen. U geeft het alles aan hem. En u krijgt zijn heiligheid, zijn gerechtigheid, zijn volmaakte verzoening. Hij voor mij dat wonderlijke van het kruis houdt. Dat hij zegt, ruilen. Draag je ongerechtigheden toch niet zelf. Leg ze op het bok, op het lam van God dat de schuld der wereld wegdraagt. Er zit iets ernstigs in dit gedeelte. Maar er zit ook een geweldig evangelie in deze geheimzinnige woorden. Christus is de eersteling van hen die ontslapen zijn. Hen die worden op de jongste dag zullen de graven opengaan. En zullen de lichamen van de gestorvenen, zullen ziel en lichaam weer bijeengevoegd worden. En de heiligen die hier al worden opgewekt. En daarom denk ik ook dat ze pas na Jezus' opwekking zijn opgewekt. Mogen zich nu al met ziel en lichaam verheugen bij God. Het is eigenlijk een voorproefje van dat grote moment dat wacht. Als Jezus komt op de wolken van de hemel. En de aarde en de zee haar doden moet prijsgeven. En ze zullen opstaan, ziel en lichaam verenigd. En dat God al de zijnen. Die hem in dit leven zo hartelijk hebben lief gekregen. Die de Heer Jezus Christus omhelzen als hun zaligmaker. Hun heiland en hun redder. O gemeente, als je zo aan de Heer Jezus verknocht bent geraakt. Ik kan niet zonder hem. Dan zal hij je opwekken. Ten laatste dagen. Hij is de eerstgeborene van de opstanding uit de doden. En dit raadselachtige vers zegt. Verkondigt ons, na hem zullen er nog vele volgen. Het is een voorproefje van dat grote moment dat wacht, dat daar een schare zal zijn die niemand tellen kan, om voor eeuwig te zingen de lof aan het lam. Gemeente, nog één vraagteken rest ons. Waarom is hier zo weinig over bekend? Het is toch waarom zo sumier die informatie? Als het echt zo gegaan is, onwerkelijk. De oude Anna is aan mij verschenen. De oude Simeon, ik heb hem mogen ontmoeten in een verschijning. Waarom is er niet veel meer over gesproken in die eerste christelijke gemeente? Staan er in de brieven niet allerlei verwijzingen naar dit gebeuren? Het is toch wonderlijk en machtig als dit zo gebeurd is. O gemeente, zou dit de verklaring kunnen zijn? Op die paasmorgen kwam het allerwonderlijkste bericht naar buiten. De opstanding van de Heere Jezus Christus. En dat was zo alles overweldigend, zo almachtig, dat deze verschijning opeens helemaal niet meer zo bijzonder leken. Ja, het is verbazingwekkend. Het is wonderbaarlijk, maar het is maar een detail. Het is maar een detail op al die wonderen van de eerste paasmorgen. Het viel weg, het viel haast in het niet. Of nee, het versterkte dat allergrootste wonder. Waar het alom werd uitgejubeld. De Heere. De Heere is waarlijk opgestaan. Amen. Zullen we danken en bidden. Heere in de hemel, machtig en wonderdoend God. Wij zien het, maar doorgronden het niet. Op de paasmorgen is alles zo overweldigend. U stond op uit de dood. En opeens bleek dat in uw sterven de rotsen waren opengescheurd en heiligen die ontslapen waren verschenen. Wonderbaarlijk. En toch, het is maar een detail. Op die dag dat alles gaat om die ene, looft God de bron van het leven. O Heere Jezus, u bent de eersteling van de opstanding uit de doden. De eerstgeborene, en daarin klinkt iets van een belofte, voor allen die uw naam hebben lief gekregen. Zij mogen weten, hij is mij voorgegaan, nog even, en de dag komt dat ik hem zie van aangezicht tot aangezicht. O Heere, mag dat voor ons allemaal gelden, bewaar ons voor een onverzoend leven, bewaar ons voor een onverzoend sterven, maar leid ons dwars door alles heen voor en breng ons bij uw troon. Lam van God, u bent het waard alle lof, eer, dank en aanbidding te ontvangen. Zo danken we u voor de dienst op deze avond, voor de diensten van deze paasdag. Ga met ons mee, geef ons morgen opnieuw een gezegende dienst en dat we door deze paasdagen ook mogen worden opgebouwd in het allerheiligste geloof. Heere, wilt u zo wegnemen wat niet was naar uw wil? En wilt u dat wat van u was bekronen met nog meer van uw zegen? En mogen we zo de lof bezingen van u die in de hemel woont, met die scharen die niemand tellen kan, waarvan sommigen al voor uw troon, en wij hier beneden. U bent het waard, alle eer, alle aanbidding, alle lofprijzing, alle dank. O Heere, hoor ons bidden. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Zullen we dat tot slot zingen? Psalm 150, het eerste vers. Voor zijn troon en hier beneden looft God. 150, vers 1. En u krijgt gelegenheid uw gaven te geven. Van harte bij u aanbevolen. Tot slot de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
morning. Amen. Oh.